Verhef uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 135, het derde en het negende vers. God is groot. Ik weet dat Hij hoger is dan alle goon. Onze God voert heerschappij. En het negende, de afgoon van het heidendom, goud of zilver goon. In schijn hebben lippen, maar zijn stom. En wat er verder volgt, 3 en 9 van Psalm 135.
Thank you.
Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden. Met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 81, vers 12. Opent uw mond. En wat er verder volgt. 81, vers 12. Na de geloofsbelijdenis. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Er zijn twee schriftlezingen deze avond. Allereerst lezen we uit Jeremia 3, daarvan vers 1 tot en met 14. Vervolgens lezen we uit Marcus 10, de versen 17 tot en met 31. Dus allereerst Jeremia 3, vanaf vers 1. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt van een andere man, zal hij ook tot haar wederkeren? Zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Gij nu hebt met vele boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Hef uw ogen op naar de hoge plaatsen en zie toe, waar zijt gij niet beslapen? Gij hebt voor hen gezeten aan de wegen als een Arabier in de woestijn. Alzo hebt gij het land ontheiligd met uw hoererijen en met uw boosheid. Daarom zijn de regendruppels ingehouden en er is geen spaderegen geweest, maar gij hebt een hoerenvoorhoofd en gij weigert schaamrood te worden. Zult gij niet van nu af tot mij roepen, mijn vader, gij zijt de leidsman mijner jeugd? Zal hij in eeuwigheid de toren behouden? Zal hij dien gestadig bewaren? Zie, gij spreekt en doet die boosheden en neemt de overhand. Voort zeide de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia. Hebt gij gezien wat het afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde aldaar. En ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze haar zuster Juda. En ik zag, als ik de oorzaken van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht van haar hoererij dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heere. Dies de Heere tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op u lieden niet doen vallen, want ik ben goedertieren, spreekt de Heere. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden, onder alle groene boom. Maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Bekeer u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. Tot zover Jeremia 3, en dan lezen we verder in Markus 10 vanaf vers 17... En als hij, dat is de Heer Jezus, uitging op de weg, liep een tot hem en vraagde voor hem op de knieën vallende. En voor hem op de knieën vallende vraagde hem, goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis geven. Gij zult niemand tekort doen. Eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem, meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende beminde hem en zeide tot hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus, rondom ziende, zeide tot zijn discipelen, hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen. En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende, zeide tot hen, kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan. Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke in het koninkrijk van God ingaat. En ze werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander, wie kan dan zalig worden? Doch Jezus en aanziende zeiden, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zuster, of vader of moeder, of vrouw of kinderen of akkers, om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud. Nu, in deze tijd huizen en broeders, zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en velen die de laatsten zijn, de eersten. Tot zover de schriftlezingen. Op deze gedeelten en op andere gedeelten uit de Bijbel is het onderwijs van de catechismus gefundeerd. En we gaan verder met de behandeling van ons leerboek We waren begonnen met zondag 34, een inleidend gedeelte over de 10 geboden. We gaan nu nadenken over het eerste gebod. Vraag en antwoord 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Antwoord: dat ik, zo lief als mij, mijn ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van de andere schepselen, mij ten vliet en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen en in alle ootmoed en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerp, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganse harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Zullen we Gods aangezicht zoeken in gebed? Laten we bidden. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, u bent de enige. De enige ware God. U bent de levende. U regeert vanaf uw troon hemel, afgrond, zee en aard. Wat is dat een geweldige wetenschap, juist ook in deze tijd. Er is zoveel aan de hand in deze wereld. En wat dat dan gaat, is er niets nieuws onder de zon. Want het is altijd al wat geweest. Maar u regeert, uw koninkrijk staat vast, uw plannen zullen niet falen en hebben nog nooit gefaald. Heere, leer ons u zo te aanbidden als koning der koningen en Heere der heren. En geef, Heere, ons de rust, de ware rust in de Heere Jezus, maar ook de rust in uw beleid, in uw regering, in de wetenschap dat alle dingen niet bij toeval, maar uit uw vaderlijke hand komen. Ook al kunnen we veel dingen niet begrijpen, dat we u nochtans leren vertrouwen en liefhebben. Heren, we bidden om het werk van de Heilige Geest, of u, o Heilige Geest, ook deze avond in ons midden wil zijn en of u wil werken. Of u wil geven dat opnieuw zondaren uit die put van goddeloosheid en misschien ook wel moedeloosheid gehaald mogen worden. De put van zonde en schuld, van verslagenheid. Heere, wat het ook is, kom ons te hulp en wees ons genadig en goed. Trek ons tot u en we zullen u nalopen, Heere. Wilt u ons zo bewerken door de kracht van uw geest, dat wij mensen mogen zijn en mensen mogen worden die op u gericht zijn. En Heere, als we dat bidden, dan beleiden we onze aardsgerichtheid. En dat we zo op kunnen gaan in de dingen van het hier en nu. Daar zo mee bezig kunnen zijn dat het ons afleidt van de dienst aan u. En van het liefhebben van u, van het zitten aan uw voeten. Het stil worden voor u. Heer, we zijn zo druk en we worden zo gauw afgeleid en verleid. O Heere, wilt u zo werken, Heere, dat inderdaad met vallen en opstaan, maar dan toch uw geboden mogen bewaren. En dat dat kleine beginsel in ons leven gevonden mag worden, ook als het gaat om de gehoorzaamheid aan dat eerste gebod. U, de enige ware God, lief te hebben, te loven en te eren. U alleen. Heere, wilt u zo geven in de gemeente dat de kinderen voorbeelden mogen hebben van broers en zussen, vaders, moeders, ooms of tantes, die u op de eerste plek in hun leven hebben staan. En wilt u zo de gemeente bouwen? Heere, wilt u de Satan schelden en van ons weren, als hij zo aan het werk is om uw rijk af te breken, om dat wat u gewerkt hebt kapot te maken, om het zaad van het woord weg te halen uit ons leven. Als hij bezig is om ons maar af te leiden en af te leiden. Heere, wilt u hem te sterk worden, wilt u hem overwinnen. En Heere, geef aan uw kinderen het verlangen. En vernieuw en verlevendig het verlangen. Niet alleen om op deze aarde te leven voor u, maar ook het verlangen naar de dag dat volmaakt zal zijn. Dat heel de aarde vol zal zijn van de heerlijkheid en van de kennis van u. Dan geen afleiding meer, dan geen verleiding meer, dan geen afgoden meer. Maar dan zult u zijn alles en in allen. Heere, nu bent u nog zo vaak voor een deel in het leven, in het hart van uw kinderen. Het is zo gebrekkig, maar dan volmaakt. Heere, werk het. En wilt u geven dat we voor het eerst of opnieuw u te voet mogen vallen? Wilt u zo werken in de gemeente? Zegen alle dingen die gebeuren, alle inspanningen, inzet die geleverd wordt, ten goede, ten gunste van en aan elkaar. Ook met het oog op de komende dagen, Heren. Het kerstfeest, de kerkdiensten, kerstfeest van de zondagsschool, oud en nieuw. Ach Heere, bouw onze gemeente en verbind de gemeente aan u en aan elkaar. En Heere, wees ook met mensen die anders wellicht nooit in een kerk komen, of heel soms, maar juist met kerstfeest, de gang naar de kerk maken. En zoudt u dat willen gebruiken, Heere? Zoudt u dat willen zegenen? Zoudt u mensen in het hart willen treffen met een pijl van uw liefde? Ja, Heere, werk in onze kerken. Wees daar waar zorg is en moeite. Waar geleden wordt in het ambt. Waar geleden wordt vanwege de koers van de kerken. Bewaar onze kerken bij uw woord, Heere. En geeft u rondom uw woord de eenheid die zo nodig is. Bijbels en onmisbaar. Heere, we bidden voor christenen die vervolgd worden en bedreigd worden. Juist ook als er rondom de kerstdagen dikwijls sprake is van onrust, van dreiging, van terreur, van aanslagen. Bescherm, beveilig uw kinderen. En Heere, bouw uw koninkrijk. We bidden voor uw volk Israël. Een volk in oorlog. We bidden om vrede. Om vrede die alle verstand te boven gaat. Vrede door het bloed van het kruis. En geef ook wijsheid, Heere, aan allen die verantwoordelijkheid dragen. Bij wie de macht ligt, bij wie de beslissingen liggen. Heere, wilt u wilt u wijsheid geven en wonderen doen. En allen die gebukt gaan onder het geweld, nabij zijn. Zegen alle hulpverleningen in oorlogsgebieden. Heere, geef dat het op de juiste plek mag komen. We bidden voor de Oekraïne en voor de mensen daar. U weet van de strijd die daar gaande is. De strijd in zoveel andere landen. Ontferm u, Heere. En wilt u uw koninkrijk bouwen. Mag uw wil geschieden. En laat uw naam geëerd worden. We bidden voor mensen die op de vlucht zijn. We bidden voor de hulpverlening die ook aan die mensen gegeven wordt. Zegent u de inzet daarvoor. Heere, ontferm u over deze wereld in nood. Een wereld die bloedt uit 1000 wonden. Ach, Heere, u regeert. Uw koninkrijk komt. En u zult deze wereld heen sturen naar de dag van de volmaaktheid. Geef het verlangen daarnaar, het uitzien daarnaar. En werk in ons hart, Heere. En die u nog niet kennen, wilt u ze trekken. Onze kinderen, de kleinkinderen, het nageslacht, gemeenteleden, jong en oud. Mensen die hier gedoopt zijn. En die we nu nooit meer zien. U kunt ze bereiken. Ach, Heere, wilt u het doen. Zegen het werk van zending en hulpverlening wereldwijd. Evangelisatiewerk. En mag zo uw naam verheerlijkt worden. Mogen zondaren gered worden. Dat vragen we uit enkel genade om Christus wil. Amen. U mag uw gave geven voor de Heere en voor zijn dienst. We gaan samen zingen naar Psalm 115. Daarvan vers 1, 2 en 5. Niet ons, o Heer, niet ons. Uw naam alleen. Zij om uw trouw en goedertieren heen alle eer en roem gegeven. Dat is het eerste vers. We zingen ook het tweede en het vijfde. Als antwoord op de preek zingen we uit de 10 geboden des Heren, het 2e en het 9e vers. Ik ben de Heere, uw God en Koning, en ook och of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit. 2 en 9. Gemeente, exclusieve liefde. Wat betekent dat? Als je trouwt, dan wil je graag de exclusieve, de speciale liefde van je vrouw. En dan wil je als vrouw de enige zijn voor je man. Exclusieve liefde. En dat vraagt de Heere God ook van u, van jou. Dat hij de enige is. Ongedeelde liefde. Mag hij dat niet vragen? Heeft hij daar geen recht op? Is hij dat niet waard? Ik zou het wel denken. We gaan nadenken over het eerste gebod onder het thema God vraagt exclusieve liefde. Een exclusief, ongedeeld, speciaal. God vraagt exclusieve liefde. Twee gedachten, andere goden, geen. Tweede punt, God en God alleen. Dus God vraagt exclusieve liefde, andere goden, geen. En God alleen. Dat zijn de twee punten. Gemeente, bent u ook met de Heere God getrouwd? Misschien vindt u dat een vreemde vraag. En toch, we hebben zojuist een heel bijzondere tekst gelezen in Jeremia 3, vers 14. God zegt daar tegen zijn volk Israël: keert u, gij afkerige kinderen, want ik heb u getrouwd. Dat zegt de Heere tegen Israël, tegen zijn verbondsvolk. Is heel dat volk bekeerd? Nee, helaas. Hoor maar. Bekeert u, gij afkerige kinderen. De oproep tot bekering klinkt. Maar dan volgt wel, want ik heb u getrouwd. Dat geldt voor Israël. Dat geldt voor Israël. En nu maken we een hele grote sprong. Dat geldt ook, in de tweede plaats, voor het verbondsvolk van het Nieuwe Testament. Ik heb u getrouwd. U bent getrouwd met de Heere. Volgens het genadeverbond. En u bent niet met de afgoden getrouwd. En als u niet met de afgoden getrouwd bent, dan moet u ook niet met de afgoden leven. Dan moet u die afgoden ook niet lief hebben, niet eren, niet dienen en niet volgen. Want de Heere zegt: ik heb u getrouwd. Ben ik dan al bekeerd en ben ik dan al tot geloof gekomen? Nee, niet per se. Als ik bij die afgoden blijf en als ik die relatie met die afgoden onderhoud, dan ga ik verloren als ik hoererij blijf bedrijven. Zo noemt de Heere de zonde tegen dat eerste gebod, hoererij. Dan geldt het woord uit de psalm: gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. De Heere vindt dat verschrikkelijk erg, die geestelijke hoererij. En hij zet niet voor niets zijn 10 geboden daarmee in, met het: ik ben de Heere, uw God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Geen andere goden dienen. Geen afgoden zoals Israël die vaak zocht bij de buurvolken Baal en Astarte. En ze verwachten de regen en ze verwachten de vruchtbaarheid en de goede oogst van die goden. Ze vertrouwden het niet toe aan de Heere om daarvoor te zorgen. Nee, ze dienden de afgoden en ze zochten het soms ook in het occulte, in tovenarij en waarzeggerij, in dodenbezwering. Daar wordt ook aandacht aan gegeven in de catechismus. Levensgevaarlijk. Ook vandaag als je je met het occulte bezighoudt. Occulte spelletjes met witte of zwarte magie. Hekserij. Levensgevaarlijk. Geen afgoden dus. Maar wij aanbidden geen Baal. En wij aanbidden geen Astarte. Wat betekent dat voor ons? In het Nieuwe Testament wordt voor het woord afgod het woord eidolon gebruikt. Eidolon. En daar komt het woord idool van. Wel nu. Wanneer is iets nu een idool, een afgod voor ons? Misschien heb je wel eens een kompas gezien. Een echt kompas, een scheepskompas. Op een boot of misschien op school. Hoe zit dat met een kompas? Nou, de naald van een kompas die moet altijd naar het noorden wijzen. Het magnetische noorden. En zo weet je ongeveer waar het noorden zich bevindt. Maar als je een magneet naast dat kompas legt, wat gebeurt er dan met die naald? Dan kan die naald niet meer precies naar het noorden wijzen. Dan gaat die naald wat trillen en die gaat afbuigen. Je noemt dat met een moeilijk woord de deviatie. Nou, dat mag je meteen weer vergeten. Afbuigen. Hij wijst niet meer precies naar het noorden. En het hangt er natuurlijk wel vanaf hoe sterk zo'n magneet is die je naast zo'n kompas legt. En hoe dicht die erbij ligt. Gemeente, ons hart is net zoals een kompas. Dat is door God geschapen met deze bedoeling om naar God te wijzen. En op God gericht te zijn. Om hem te dienen. Om hem lief te hebben. Om hem te vertrouwen. En alles wat er nou voor zorgt dat die naald van ons kompas, die naald van ons hart, die gerichtheid van ons leven, alles wat er nou voor zorgt dat dat afbuigt, wat het vertrouwen op God en het dienen van God en het liefhebben van God aantast, dat is een afgod. Dat hoeven op zichzelf geen verkeerde dingen te zijn. Er is zoveel wat een afgod kan worden, nietwaar? Ons geld en onze spullen en ons eergevoel. Een knap gezicht. Schoonheid, lichamelijk. Maar ook alles schoon en alles netjes willen houden en daar alleen maar mee bezig zijn. Dat kan een afgod voor je worden. Zelfs je man en je vrouw en je kinderen. Je lichaam, je familie, je tuintje. Je banksaldo, je auto, je werk, sport. Op zondag meer benieuwd naar de uitslagen dan naar de preek. Of Insta, of Snapchat, of Marktplaats, of wat dan ook. Het kan zoveel zijn wat de gerichtheid, wat de focus van ons hart, van ons leven op de Heere aantast. Denk aan die rijke jonge man, gemeente, waar we van lazen. Hij had vele goederen waar de naald van zijn hart naartoe trok. Het kan zelfs een oudvader zijn, of een dominee van vroeger. De wetenschap. Een afgod, wanneer je het aanbidt, of wanneer je er goeds van verwacht, of Als die je hart en je hoofd zo laat trillen dat die naald niet meer op God wijst. Zelfs je goede werken en je avondmaalsgang en je geestelijke kennis die je van de Heer hebt gekregen, of meningen van mensen over hoe je bekeerd moet worden. Dat kan een afgod worden als je daar meer gericht op bent dan op de Heer en dan op het woord van de Heer. En de eer van de Heer. Wanneer je steunt op wat je beleefd hebt. In het geestelijk leven. En niet meer steunt op het bloed van Christus alleen. Die rijke jongeling die dacht ook dat hij een heel eind zou komen met het houden van de wet. Het was voor hem als een afgod, net als zijn bezittingen. Een afgod. Wanneer het je vertrouwen op de Heere aantast, zodat je het gebed om Gods zorg, het gebed om zijn genade, niet meer elke dag nodig hebt. Als je 's avonds niet meer bidt of je 's morgens zwakker mag worden. Waar vertrouw je dan eigenlijk op? Op je eigen gezondheid misschien? Of op de vanzelfsprekendheid dat je wel weer wakker zult worden? Als je 's morgens niet dankt, op wie vertrouw je? Op wie ben je dan gericht? Aan wie heb je te danken dat je er nog bent? Gemeente, alles waardoor wij het bidden afleren, alles waardoor wij het bidden nalaten, dat zijn afgoden. Je bidt niet of God je gelukkig wil maken, omdat je al zo gelukkig bent. Door de dingen om je heen. Je bidt niet voor die behandeling bij de dokter of de tandarts. Waarom? Omdat je genoeg vertrouwen hebt in de kunde van die man. Die zal het wel weten, die heeft ervoor geleerd. Je bidt niet meer voor je repetitie. Waarom? Nou, je moet het zelf immers doen. Leren. Je eigen inzet en je eigen talent kan zo een afgod voor je worden. Daar vertrouw je op. Ik kan het. Dat mag je best wel zeggen. Ik kan het. Ik heb ervoor geleerd. Dus hoef ik niet zenuwachtig te zijn. Jawel. Maar vouw dan ook je handen. Heere, zonder u zal het niet gaan. Anders bedrijf ik afgoderij. Dan wijst die naald van het kompas naar mijn kunnen, naar mijzelf, naar binnen. Wat is de zonde subtiel, gemeente? Subtiel. Niet bidden voor een pastoraal bezoek. Of voor ik aan het werk ga, of verder ga aan de preek. De kerkdienst leiden, voor de klas staan. Vertrouwen op mijn eigen ervaring. Niet bidden voor je in de auto stapt en de deur uitgaat. Omdat je vertrouwt op je stuurmanskunst. Het komt toch wel goed. En natuurlijk, gemeente, voordat je de weg oversteekt en bij al die losse activiteiten, dan betekent dat niet dat je dus eerst in gebed moet gaan. Maar doet u het wel 's morgens voordat u de deur uitgaat? Dat u eerst uw knieën buigt of je handen vouwt. En bid om hulp, om leiding, om bewaring. Omdat ik elk ogenblik in nood ben. Omdat de boze niet ophoudt mij aan te vechten. Omdat Satan rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Ik ga naar school. Ik ga naar mijn werk. Je gaat naar je studeerkamer. Dat is toch al een reden om je handen te vouwen. Om te bidden, bewaar me. Leid me niet in verzoeking. Verlos me van de zonde. Vertrouw niet op jezelf, maar vertrouw op de Heere. Dus alles wat het gebed doet, verkwijnen en verdwijnen. Je afhankelijkheid kreukt en deukt, zodat je niet meer bidt. Dat is afgoderij. Al die dingen, die laten de wijzer van mijn leven niet meer op God gericht zijn. Die de toewijding aan Hem verstoren. Waardoor je de naald van je gedachten soms niet meer eens op de Heere kan richten als je in de Bijbel leest. Of bidt. De zin om te bidden hebt weg. Om aan geestelijke dingen te denken. Ik laat me meetrekken bij het dienen van God. Bij het dienen van God vandaan. Zo bezet met de dingen van beneden. Ik sla het bidden over. Of even heel kort aan 's avonds, omdat ik moe ben. Zaterdag druk tot en met 's avonds laat. Na zondags in de kerk. Gemeente, waar is uw hart? Waar is de naald van het kompas van uw hart, van uw levenskompas op gericht? Is dat op God? Gemeente, het woord van God schijnt in ons leven. Op onze tijdsbesteding schijnt in ons hart. En wat moeten we dan zeggen, gemeente? Begrijpt u dat iemand als Johannes Calvijn ergens schrijft dat het hart van een mensenfabriek vol afgoden is? Een afgodenfabriek. Hier zo. Niet het hart van mijn buurman, maar mijn hart. Mijn hart heeft steeds de neiging om ergens een afgod van te maken. Afgodenfabriek met een lopende band. Die altijd maar blijft draaien. Ten diepste gemeente zijn we voor onszelf tot een God geworden. Ik wil vertrouwd worden. Ik wil geëerd worden. Ik wil gediend worden. Alsof ik mijzelf al die talenten gegeven heb. Mijn talenten op school of in die sport of in het leiden van het bedrijf. Het bidden, het preken. Ik wil mezelf laten eren en bewonderen. Vertrouwen, dienen. Eigen eer vergaderen en inademen. En als ze wat van me vinden. Als ze wat van me vinden. Dan knaagt dat. Terwijl het mij om God zou moeten gaan. Dat valt allemaal onder hoererij. En de Heere God die omarmt ons in die woorden. Ik ben de Heere uw God. En toch heb je andere goden nodig. Ik ben de Heere uw God. En dat brengt je hart niet zo in vervoering dat je zegt. Weg wereld, weg schatten. Ik heb mijn God, dat is genoeg. Gemeente, andere goden dienen, dat krenkt de Heere. Elke keer dat ik een afgod dien, elke dag. Hoeveel keer per dag? Het krenkt de Heere. Onvoorstelbaar, gemeente, je kunt begrijpen dat een man na 1 keer overspel van zijn vrouw toch nog terug wil hebben. En zeggen, ik vergeef het. Als er berouw is, een breken met. Of het is mijn verlangen om te kunnen vergeven. En ik wil mijn huwelijk voortzetten, al is dat niet gemakkelijk. Maar na die tweede keer, of na die derde keer, en na die vierde keer dan nog, en dan de Heere. De Heere die blijft zijn volk toeroepen. Ook na de 10.000ste keer hoererij bedrijven. Keert weder tot mij. Is dat geen wonder, gemeente? Geen ontzaglijk groot wonder. Zo is de Heere. En daarom is het zo verschrikkelijk erg als die oproep tot bekering niet meer klinkt. Want dan gaat het niet meer om Gods liefde. Hooguit om lievigheid. Maar daar kom je niet ver mee. Bekeer u tot mij. Dat de Heere zegt, ik wil je toch nog terug hebben. We hebben dat gelezen, hè? Jeremia 3, vers 1. Al hebt u met heel veel minnaars. Boeleerders staat er in de Statenvertaling. Al heb je nou met heel veel minnaars gehoereerd. Elke dag. Onder elke boom. Op elke heuvel. Iedereen die je pakken kon. Die pakte je. Keer nochtans weder tot mij. Spreekt de Heer. Zo is God. Bekeer je. Hoe dan? Ja, door die afgoderij te mijden. Door die afgoderij te vlieden, te ontvluchten. Mijden, dat is met een grote boog eromheen lopen. Als het je van God aftrekt. Als het je zo bezighoudt dat je je gedachten niet meer op God kan richten. En dat je je niet meer kunt concentreren op de Heere. Ga er niet naartoe. Houd je niet meer bezig. Breek ermee. En als het ineens op je pad komt, stop ermee. Vlucht erbij vandaan. Mijden. Ontvluchten. Het kan zijn, gemeente, dat je het probeert, hè, om anders met die dingen om te gaan die je bij God vandaan trekken. Social media, of je werk, of je vrije tijd. En je gaat proberen om er zo mee om te gaan dat het je niet meer aftrekt van de Heere. En dat het niet zo is dat je hoofd 's avonds gewoon te vol is om nog 15, 20 minuten met God, met de Bijbel, met zijn woord bezig te zijn. Of nog langer. En soms lukt dat. Met Gods genade, biddend. Als je het probeert. Maar soms lukt dat niet en blijft het een afgod. En kun je er niet van loskomen. En zorgt het ervoor dat je toch steeds weer in zonde valt. En zorgt het ervoor dat dat kanaal naar boven toe verstopt zit. En soms lijkt het maar iets kleins. Maar gemeente, zo'n kleine afgod kan verwoestend zijn. Als een kind een knikker inslikt, iets kleins, het kan er doorstikken en sterven. Een heel klein lek kan een schip doen zinken. En daarom zegt de catechismus in navolging van het woord, je moet die afgoden mijden, ontvluchten. Want onze zaligheid is ermee gemoeid. Zo begint het antwoord, antwoord 94. Wat vraagt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij de zaligheid van mijn ziel is. Alle afgoderij, alle dus, mijd, erbij vandaan vlucht, vliet. Gemeente, hoe lief is de zaligheid jou en u? Er staat er, hè? Zo lief als mij de zaligheid van mijn ziel is. Ja, hoe lief is die zaligheid u eigenlijk? Dat is al genade, niet waar? Genade als dat zo is. Als die zaligheid je lief is. Ja, natuurlijk, ik weet wel, Christus moet ons lief zijn en worden. Maar de zaligheid ook, dat mag. En opdat we daarom tot de Heere Jezus gaan. Maar dat is ook dus onmisbaar. Dat de zaligheid me lief wordt. Anders kan ik zomaar verder leven. En verloren gaan. Verder leven alsof het niks is. Alsof het om het even is, behouden worden. Of verloren gaan. En dat kan hier zijn. Ik leef nu hier. En hier kan het eeuwigheid zijn. Zaligheid. Of verlorenheid. Gemeente, dat laatste is zo verschrikkelijk. En daarom mijden, ontvluchten, doe weg. Beter zonder een smartphone in de hemel dan met een smartphone in de hel, nietwaar? Als dat ding je ergert. Beter zonder dat ene wat me lief is en mijn aandacht trekt naar de hemel, dan met datgene naar de hel. Beter met God onderlangs in een moeilijk leven, dan zonder God bovenlangs en een heerlijk leven. Wie niet breekt met de zonde van afgoderij, krijgt eeuwig spijt. Breek met de zonde, daar krijg je nooit spijt van. Integendeel, het is zoet om te breken met de zonde. Je ervaart iets van de vreugde in de Heere, van de liefde van de Heere. Iets al van die eeuwige heerlijkheid. Van de geestelijke huwelijksvreugde. Als je breekt met de zonde. Als je de zonde mijdt, ontvlucht en eerlijk en oprecht bestrijdt. Gemeente, er is heel veel schroom om te vertellen hoe God je ergens van afgebracht heeft. We schamen ons en dat is begrijpelijk. Maar misschien is het wel goed om er toch iets meer van te zeggen. Als u daar iets van kan vertellen. Om zo te laten zien wat Gods genade vermag. Hoe heerlijk het is. Dat mijden, dat ontvluchten. Denkt u dat Jozef er verdriet van gehad heeft? Als een nee tegen de zonde? Denkt u dat een van Gods kinderen er ooit verdriet van gehad heeft? Het is ook tot eer van de Heere, gemeente, die zegt, ik ben de Heere, uw God, keert weder tot mij. Afgoderij mijden en vlieden. Om anders met die afgoden om te gaan. Er met een boog omheen, ermee te breken. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Nou, gemeente, daar is niet alleen dat mijden en vlieden voor nodig. Maar er moet ook wat anders voor zijn, voor in de plaats komen. Je moet ook investeren. Als je huwelijk bedreigd wordt door iemand anders, nou, dan moet je niet te veel praatjes maken met de buurvrouw, om het zo te zeggen. Dan moet je contacten die bedreigend zijn en verleidend zijn, die moet je uit de weg gaan. Mijden, vlieden, maar het is ook goed om te investeren in de relatie die er is. Met elkaar spreken, met elkaar leuke dingen doen, gezelligheid zoeken enzovoort. Nou, zo is het ook in het geestelijk leven. Als je de afgoden opruimt en als je daarmee breekt en als je die de rug toekeert, dan moet er wel wat voor in de plek komen. Anders wordt het erger dan eerst, leren we van de Heere Jezus. En daarom is het tweede punt ook God. En God alleen. Die twee kanten vind je bij alle geboden. Als iets verboden wordt, wordt altijd het positieve geboden. Het goede. Op catechisatie, met een paar groepen denken we na over de geboden. Dan hebben we dat ook gezien. Gij zult niet doodslaan, dat is het verbod. Maar het positieve, dat is, je moet ook zorgen voor het leven. Je moet Gods naam niet ijdel gebruiken, niet zomaar gebruiken. Maar het positieve, je moet Gods naam wel gebruiken. Gods naam eren. Dus als er verboden wordt om andere goden te dienen, dan betekent dat ook positief God alleen dienen. Investeren, hem vertrouwen, hem liefhebben. Hoererij is verboden, maar dat betekent ook leven met die enige ware God in liefde. Dicht bij hem. En wat het inhoudt, zegt de catechismus. Hem kennen. Hem alleen vertrouwen. In alle ootmoed en leidzaamheid hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alle goeds verwachten. Hem van ganser harte liefhebben. En je hoort het appel. Heel duidelijk. Hem alleen. Hem in alles. 100% liefde gevraagd. En zoals in een huwelijk je het hele hart van die ander wil. Zo vraagt God ook ons hele hart. Die God die zegt, ik ben de Heere, uw God. Die God die in de doop al naar mij toe kwam en zich naar mij toe boog. Om mij aan te nemen tot kind, om mij te wassen in zijn bloed, om mij te heiligen, om de zaligheid deelachtig te maken. Die God die mij getrouwd heeft, opdat ik hem recht zou kennen en eren en liefhebben. En kennen, gemeente, God kennen, dat betekent de omgang met de Heere beoefenen. Kennen, dat is het kennen van een man en een vrouw in een goed huwelijk. Vertrouwelijke omgang hebben met elkaar. Hem kennen, omdat hij zich aan mij bekend maakt. Omdat hij in mijn leven komt. Omdat hij tot mij zegt, zie hier ben ik. Omdat hij zoekt wat verloren is. Omdat hij verlangt naar contact met zondaren. En daarom zegt, keer weder tot mij. Hem kennen. En dat gaat samen op met het kennen van je schuld en het kennen van je zonde. Dat hebben we ook gelezen, gemeente, Jeremia 3, vers 13. Alleen ken uw ongerechtigheid. Dat gij tegen de Heere, uw God, overtreden hebt. U bent mijn stem niet gehoorzaam geweest. Ken uw ongerechtigheid. En dat betekent natuurlijk niet dat je vertrouwelijke omgang hebt met je ongerechtigheid. Nee. Maar wel dat het een zaak is van je hart. Van je hart. Dat die ongerechtigheid zo'n last voor je wordt. Dat je daarmee naar die grote hoge priester leert gaan. Die lopende band, Heer. Hebt u ook zo'n lopende band? Dat je daarmee op de knieën komt. Voor de Heere. Heer, hier ben ik met al mijn onreinheid. Maar hem kennen. En daarvoor gaf hij zijn zoon, gemeente. Daarvoor zwoer hij een eed. Daarvoor gaf hij het sacrament. En daarvoor bidt hij in de hemel. Dat het geloof van zijn kinderen niet zou ophouden, niet zou bezwijken. Het geloof dat kent, dat vertrouwt, dat uitziet naar hem. In verwondering over zijn opzoekende zondaarsliefde. Waarmee hij mij reddeloos verlorene opzocht en opzoekt. Ik zocht hem niet, maar hij zocht mij. Ik kon niet voor hem bestaan, maar hij heeft mij uit enkel genade opgezocht en opgetrokken uit die ruisende kuil en op een rotssteen gesteld uit diepte van ellende, de kuil van mijn verlorenheid. En dat maakt mij gelukkig en dat maakt mij dankbaar. En dat geeft fundament onder mijn leven. En om mij op dat fundament te houden, roept de Heer. Hierheen, bekeer u tot mij. Ik heb u getrouwd. Ken mij in al je wegen. Ken mij in al je wegen. En dat is nou het middel, gemeente, om de afgoden God af te maken. Om daarmee te breken. Erbij vandaan te blijven. Om de behoefte ervan. De neiging daartoe om daarvoor te buigen. Om daar toch weer opgericht te zijn. Te doden. Kennis van hem is het medicijn voor het herstel van dat geestelijke huwelijk. En blijven innemen, gemeente, dat medicijn. Blijven innemen. Omdat afgoderij bedrijven, ook in het leven van Gods kinderen, een chronische ziekte, een chronische zondeziekte is. Daar komen ze in dit leven nooit helemaal vanaf. Die fabriek, die afgodenfabriek, die gaat pas dicht bij het sterven. En daarom, dit is het medicijn. Hem kennen. Hem zoeken. Bij hem vertoeven. Met hem leven. En vanuit dat kennen komt ook het vertrouwen en dienen. Vanuit het kennen dus. Als je iemand niet kent, dan kun je diegene ook niet vertrouwen. En dan ga je diegene ook niet dienen. Dus als je de Heer niet kent, dan denk je, ja, de wereld heeft veel meer te bieden. Toch? De wereld heeft heel veel te bieden. En we beamen dat. En we vallen ervoor. Totdat we hem gaan kennen. Dan ga je de dingen leren wegen. En dan komt de strijd. Als je de omgang met de Heere kent. En gaat ervaren. En iets mag weten van wie de Heere Jezus is. Nou gemeente, daarom geeft hij ook zijn woord. Hè? Daarom komt de Heere. En daarom zegt de Heere, zie hier ben ik. En daarom wordt er in dat woord uitgelegd wie hij is. Opdat u naar hem zou vragen. Opdat u oog en hart voor hem zou krijgen. Opdat u zou gaan beseffen hoe noodzakelijk het is om hem te kennen. Maar van daaruit dan ook vertrouwen en dienen. Hij is te vertrouwen, gemeente. Ik niet, ik niet. Hij wel, u ook niet. Hij wel. En dan krijg ik niet alles wat ik wil. Maar dat betekent niet dat hij niet te vertrouwen is. Die wil van mij is vaak zo onzuiver. Wel mag ik leren om mij in alle ootmoed en leidzaamheid, geduld, aan hem te onderwerpen. Aan zijn wil, aan zijn weg, hoe die weg ook gaat. Hij zorgt, het loopt hem niet uit handen, nooit. Daarom kan ik het zeggen. Het is goed wat de Heere doet. In leidzaamheid, in ootmoed, aan hem onderwerpen. Leren, zegt de catechismus, leren. Dat is mooi, hè? Geduld, leidzaamheid, ootmoed, leren, begint in groep 1. Simon in groep 0. Leren. Leren hem kennen. Van hem alleen alle goeds verwachten. Niet van mijn eigen kennen, niet van mijn eigen kunnen, van mijn eigen inzet. Nee, van u alleen. Al sta ik er nog zo slecht voor. De Heere zal zorgen. Wacht dan. Ja, wacht, verlaat u op de Heere. Leren hem kennen. Hem lief te hebben. Ook in de strijd, ook in de moeite. En toch, net als Asaf die het toch leerde zingen, ondanks zijn moeilijk leven, maar het is mijn goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Leren. Ik mag leren hem vrezen met eerbied en ontzag. Zoals Jozef die inderdaad zei tegen die vrouw. Zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God. Hem vrezen. Rekening houden met de Heere. En ik mag hem eren. En leren om hem te danken voor alles. Denk aan Paulus die tegen de Korintiërs zei in Korinthe 4. En het ook zelf heeft geleerd. Wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? Door de genade van God ben ik wat ik ben. Alle roem is uitgesloten. Als het gaat om zalig worden. Maar ook als het gaat om andere dingen. God alleen de eer. De eer voor mijn gezondheid. De eer voor de kracht die ik krijg. Voor mijn talenten. Voor mijn cijfers, niet ons, o Heere, maar uw naam alleen. Zij alle eer en roem gegeven. En doen we dat niet, gemeente? Dan onthouden we de Heere, de eer die Hij waard is. Hoe vaak wijzen we nou naar boven? Het is dankzij Hem. Het is dankzij Hem alleen. Leren. Hem dienen. Hoe de weg ook gaat. Waarheen de Heere ook leidt. Als Hij tegen Abraham zegt, Abraham, ga gij uit je land. Verkoop alles wat je hebt. Ik zal de schat hebben in de hemel. Dan doe ik dat. En dan ga ik. Dan ga ik met Daniels vrienden de vurige oven in. De leeuwenkuil in. Al krijg ik alle mensen tegen me. Ik vermag alle dingen door Christus die me kracht geeft. Niet omdat ik zo sterk ben. Niet omdat ik zo dapper ben. Maar door Hem. Heere, neem mijn leven voor U. Hem kennen en naar boven wijzen. Gemeente, moeten we niet zeggen dat we daar vaak ver van af zijn. En zeker als je de Heere niet kent, dan ben je er vreselijk veel van af. Ver van af. Maar ook als je Hem wel kent. Het gaat zo langzaam. En ik blijf zo vaak zitten in groep 1 en in groep 2. Op de school van Gods genade. En daar moeten we niet aan wennen, gemeente. Daar moeten we niet aan wennen. Dat is iets van die tegenstander, die grote tegenstander, die God de eer niet gunt. Zie Hem staan. Hoor Hem roepen. Ik ben de Heere. Uw God, ik heb U getrouwd. Geef mij dan Je hart. Ik heb daar zo'n recht op. Bekeren. Bekeer U en doe uw mond wijd open. En ik zal U vervullen. En ik zal U verzadigen met honing uit de rotssteen. Al wat U ontbreekt. O Heere, leer mij naar Uw wil te handelen. En leer mij zien op Jezus. Als u de Heere wil kennen, gemeente, dan moet u aan de Heere Jezus denken. Dan moet u aan Hem denken. En net zo lang aan de Heere Jezus denken, totdat je oog voor Hem krijgt. Totdat de liefde in je hart geboren wordt. Hij zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En waar ik tegen dat eerste gebod zwaar gezondigd heb, heeft Hij dat gebod volmaakt gehouden. Er was in zijn leven helemaal niets wat het gebed tot zijn Vader, het vertrouwen op zijn Vader, de gerichtheid op zijn Vader kreukte, schade deed. Hij was altijd maar bezig in de dingen van zijn Vader. Hoeveel magneten er ook om het kompas van zijn hart stonden. En die waren sterk. Die waren onnoemelijk sterk. Hij bleef het doen. Hem alleen vertrouwen. Hem alleen liefhebben. Zich aan Hem alleen onderwerpen. En van Hem alleen alle goeds verwachten. Hem met heel zijn hart liefhebben. En Hij heeft het gedaan tot eer van zijn hemelse Vader. Maar ook om het op rekening te zetten. Van hoe reerders. Van zondaren. Van afgodendienaren. Zoals wij zijn. Is er in mijn hart een lopende band, gemeente. Een lopende band waar afgoden geproduceerd worden. Zijn hart was met eerbied gesproken een lopende band met alleen maar gerechtigheid. En zo is Hij een bron van zaligheid. Toegankelijk en open voor zondaren die schuldig staan. en hun zonde belijden. En opzien naar het Lam. En hij heeft ook de zonde tegen dat eerste gebod, die gruwelijke zonde, verzoend in zijn dood. Gemeente van Middelharnis, zult u veel aan de Heere Jezus denken. Zult u net zo lang aan de Heere Jezus denken, totdat God zijn liefde in uw hart uitstort. Dat doet hij echt, gemeente. Dat doet hij echt, want hij wil u liefde geven voor zijn Zoon. Want dat is tot eer van hem. En hij wil zondige mensen dat onderdaan maken van hem. En daarom roept hij zondaren, vijanden, goddelozen, hoerenlopers, afgodendienaars. En waar ik niet weet hoe het moet, daar zegt hij, zie hier ben ik. Ik weet het wel. Leg u zelf maar aan mijn doorboorde voeten. En luister naar mijn woord. Opdat ik je in die weg zal verzekeren van mijn liefde voor jou. Gemeente, kies dan heden wie gij dienen zult. Aan wie wil je nou denken? Deze komende dagen, aan wie wil jij nu denken? Wat gaat jouw hart vullen? Waarmee ga jij je bezighouden? Zo Baal God is, volgt hem na. En zo de Heere God is, volgt hem daarna. Zul je niet aan de Heere Jezus denken? Zul je niet neerknielen voor dat kind? Zou je niet zeggen, biddend, misschien vanuit het verlangen, omdat het grote woorden zijn. Maar dan toch, dat is mijn verlangen en Heer, u weet het. U weet alle dingen, aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Amen. Zullen we danken en bidden. Gena, o hoogste majesteit. Wie zijn wij? Afgodendienaars. Hoereerders. Een hart dat geneigd blijft om u niet te vertrouwen. Om u niet lief te hebben. Om u niet alleen te dienen. Geneigd om te steunen op onszelf, op ons geloof, op onze opvattingen. O Heere, neem het ons uit de handen. Breek het maar af. En geef dat we u alleen mogen overhouden. U, Heere Jezus, u die volmaakt dit gebod gehouden hebt. Heere, helpt u in de strijd. Er is in dit leven zoveel drukte. En we moeten zoveel dingen doen, dikwijls. We worden geleefd. We worden bezig gehouden. Heere, leer ons om stil te zijn. Leer ons om de stilte te zoeken. De eenzaamheid. Leer ons om elkaar erbij te helpen. Leer ons om ons te willen laten helpen. En wilt u dat zegenen. Wilt u werken met uw geest in onze harten. Heere, we bidden. Vergeef het zondige. Ga met ons als we van hier gaan. Wees met ons als er niemand is die tegen ons praat. Als we thuiskomen. Niemand die op ons wacht. Heere, wees ook dan nabij. Breng ons morgen weer samen rond uw woord. Als we morgen mogen gedenken hoe u in de wereld kwam, Heere Jezus. Geef het. Gezegende kerstdagen. En dat we het kind in de armen mogen nemen door het geloof. En Heere, wilt u zo werken en aan ons denken. Vergeef het zondige, het gebrekkige. Alles wat ten dele was en is en niet tot uw eer. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. 84, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere hier in de kerk en ook thuis. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zegen.